Welkom bij Op de Barkruk, de podcast van het Café Theaterfestival. Gemaakt en gepresenteerd door mij. Ik ben Julian Clayton, podcastmaker en eigenaar van Wijnbar Vinvin in Utrecht. Op de Barkruk spreek ik met makers en mensen achter de schermen over het Café Theaterfestival in Utrecht. Het Café Theaterfestival viert dit jaar in Utrecht haar 20-jarig jubileum. En ik ben benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het maken van een voorstelling in een café en wat het festival zo uniek maakt. De voorstellingen zijn te zien in Utrecht van 29 februari tot en met 3 maart, in Arnhem op 15 en 16 maart en in Rotterdam op 22 en 23 maart. Kijk voor meer informatie op cafetheaterfestival.nl. Veel plezier met Op de Barkruk. Hey jongens, welkom.
Hallo.
Ja, hey. Hallo. Hallo. Hoi. We zitten op de Barkruk. Mm-hmm. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn met z'n tweeën.
Dat klopt.
Twee man sterk.
Ja, dat doen we vaak met z'n tweeën.
Ja? Recht uit de repetitie.
Ja.
Hey, voor degenen die jullie niet kennen, kun je jezelf even voorstellen? Ik denk dat ik bij jou ga beginnen, Niek.
Ja, ik ben Niek de Roo. Ik ga mijn leeftijd allemaal weten. Het is gewoon 34 vanaf nu. En ik kom dus uit Vlaanderen, zoals hij misschien hoort. En verhuis naar Amsterdam door studie en daar blijven hangen, zoals zoveel.
Mooi.
Lekker je netwerk is daar en je vrienden dan toch.
En waar in het prachtige Vlaanderen
kom ik vandaan? Oostende is misschien een stad die veel mensen kennen, ja. Dicht bij Brugge, maar ik heb ook heel lang in Gent gewoond en dat voelt ook een soort tweede thuis. Maar ik ben wel een kustjongen, dus heel lang aan de kust gewerkt en gewoond.
Mooi.
Ja, het zilte water zit in mijn bloed.
Ik ben Tom de Ronde en ik ben 26 en ik kom uit Delft. En wij kennen elkaar van de studie, daar hebben we elkaar ontmoet. We heten de Ronde de Roo, onze achternamen die vonden elkaar.
Ja.
Ja, we kennen elkaar van de MIME-opleiding. Daar hebben we elkaar ontmoet.
Oké, okay, cool. Daarover misschien later meer. Mm-hmm. Ik ben heel nieuwsgierig naar jullie natuurlijk. Wat ik even ga doen is, ik ga gewoon dingen naar jullie roepen. Daar mag je lekker op reageren. Hoe jij wil. Je mag ook elkaar aankijken van, hey, misschien moet jij deze pakken. Je mag alle twee antwoord geven. Dat is allemaal goed. Maar zo leren we jullie een beetje kennen waar je, nou ja, wat er leuk aan jullie is of wat er niet zo leuk aan jullie is. Ja. Kan ook, hè? Kan ook.
Ja, zeker. Die zijn er ook.
Misschien begin ik nu met een moeilijke Niek, maar beste stad.
Tussen Amsterdam en Oostende kiezen? Of beste stad ter wereld?
Wat jij wil.
Nou, meteen denk ik Gent. Maar er zegt ook iets in mij Buenos Aires. En dat is natuurlijk meteen heel exotisch dat ik allemaal dingen ga zeggen. Maar ik heb daar gewoon een hele goede herinnering aan. Maar Gent, nou, als ik toch voor een soort thuis of thuis kies, dat is niet de vraag. Maar dan ga ik toch voor Gent gaan. Dus iets in die stad die, ja, daar ben ik een beetje gemaakt wie ik nu ben. Ben ik echt gegroeid tot de persoon waar ik nu denk van te kunnen houden. Dat is mezelf. Dat was heel diep. En ja, ik vind gewoon dat er een soort mentaliteit in de stad heerst van, we zijn er met elkaar, we zijn er voor elkaar ook, maar er is ook nog veel te doen. Het is een soort dorp in een stad. En toen we vaak aan Utrecht denken eigenlijk, omdat er ook heel veel water is en de mentaliteit van de mensen is ook veel meer open dan in andere grootsteden. Dus daarom denk ik, Gent, zeg ik dan toch.
Tom?
Het eerste wat in me opkomt is Ljubljana. Daar ben ik één keer geweest. En ik vond dat een hele mooie stad. Dat was mijn eerste impuls eigenlijk. En daarna toch wel Amsterdam.
Oké. Okay. Favoriete drankje?
Limoncello.
Amaretto, duidelijk. Ja.
Leukste café?
Oeh.
Ik ben de naam vergeten. Van het leukste café. dus een café in Amsterdam. Café de Keuvel.
Oh, Rococo in Gent, uitgebaat door Betty. Dus het café heet ook in de volksmond Betty, alleen maar met kaarslicht. Er is geen elektriciteit.
Er is geen elektriciteit?
Er is geen elektriciteit. Dus als er verlichting is, moet er alleen kaarsen zijn.
Wat goed.
En zij lijkt een beetje op Ursula de Zeeheks. ze heeft ook die oogschaduw, die blauwe oogschaduw. Zo. Uh-huh. Dus eigenlijk ook lijkt ze op een drag queen. En ze is zo lief, maar ook zo recht door zee. En ze maakt haar eigen liqueur d'amour, is dan. Dus liqueur van liefde. En als je het leuk vindt, geeft het gewoon gratis aan je. En als je het niet leuk vindt, dan zegt ze, wees stil. Omdat ik betaal voor mijn muziek die hier speelt. En dat wil ik horen. Dus dan moet je even je bek houden, zegt ze dan. Betty.
Dit is familie.
Ja, vrienden.
Jij?
Ja, dat dacht ik dus ook eigenlijk. Ja. Maar ik vond het te cheesy om te zeggen. Ja. Ik was ook gewoon bang dat jij het niet ging zeggen.
Je durft pas toen ik het zei.
Nou, jij bent wel echt familie.
Jij bent best familie, denk ik, ja.
Ook een beetje alles natuurlijk. Je bent een soort broer en familie en ook een soort levenspartner op dit moment. Ja. En ook een zakencollega, zakenpartner. Ja. Ja, ik zo alles. Zo de Rummy Cup. Nee, zo Rummy Cubes, bedoel ik. Dat.
Wat eet je het liefst?
Sushi.
Bloemkool in de kaassaus, in de oven gegratineerd, met een burger, mag vegetarisch, veganistisch, vlees, whatever, en dan gebloemde patatten.
Dit is echt heel Hollands, hè? Bloemkool met kaassaus.
Ja, maar het is dus echt fantastisch. Omdat je moet echt zo eerst de roux ook maken van bloem en boter en dan met melk erbij. En dat dan eerst helemaal doen, het is niet zo uit een pakje. En dat dan allemaal maken. En je moet ook altijd in grote hoeveelheden maken, want het is zoveel werk. En dan nodig je allemaal vrienden uit. Dus het is ook een soort gezelligheidsding die er rondhangt. En het doet mij vooral denken aan winterse nachten, waar je dan met vrienden, familie, allemaal samen bent. En ik vind het zelf zo fijn dat mijn moeder het soms maakt als ik terugkeer van reis, als ik nog thuis ben. Ze heeft het ook nog gemaakt als ik gewoon uit Barcelona kwam in augustus en dan de snikheze 30 graden gewoon bloemkool eet uit de oven.
Als ik ooit een luisterboek ga beginnen, dan ga ik jou echt vragen. Je hangt toch altijd aan de lippen van deze jongen? Dat is ongelooflijk.
Nou, fijn, mag je altijd doen.
Ja, goed. Liefde is?
Ik ging zeggen seks meteen. Dat was het eerste impuls, zonder twijfel.
Elkaar zien, dat was het eerste wat in me opkwam.
Nou, dat is toch het eerste wat in je opkwam, dus oké, toch? Dit is mijn sport.
Polderen.
Crossfitten.
Het is feest als...
Als ik dans.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Het is feest als ik dans.
Favoriete ijssmaak?
Citroen.
Vanille. Dit klinkt heel erg als ik dit zeg. Ik voel me zo saai.
Zo?
Ja, vanille. Je hebt ook toch zo... Nou, dan ga ik heel hard in detail treden, maar zo'n BDSM-lijst. En dan kan je...
Ja, vanille is het meest saai. Het saaiste bedoel je. Ja.
Ik dacht, vanille is het meest saaie en dat wil je nooit zijn. Maar echte vanille met echte vanillestokjes, dat dan... Daar ga ik voor. Of stracciatella. Oh ja. Maar ik heb gedacht. Dat mocht zeker niet.
Je mag wel.
Ja, ik heb tweede keus. Die toch de eerste is. Stracciatella.
Oké, heel goed. In een ander leven zou ik...
topsporter zijn geweest.
Hond zijn.
Film?
Ja, Brokeback Mountain.
Little Miss Sunshine.
Theater of Schouwburg?
Theater.
De Schuur. In Haarlem.
Ik wil graag nog een keer naar...
Japan.
Ja, Buenos Aires. Dat is het toch? Er is te veel gebeurd daar.
Met wie zou je nog een keer op de barclub willen zitten?
Meryl Streep.
Julius Caesar. Daar wil ik even mee praten wel.
Je kan niet zonder?
Slaap.
Tekenen.
Hoeveel tatoeages heb je?
Nul.
Nul.
Wat is je favoriete snack?
Patat.
Nou, Pingu.
Ik wil zeggen, nu komt er iets echt super Vlaams natuurlijk.
Klinkt niet Vlaams.
Nee, Pingu is een soort melk-chocoladereep die krokant is, die je in de koelkast legt. En die gelaagd is met melk en chocolade en die zo een beetje breekt dan. Dat was echt als kind mijn favoriet altijd. En dat eet ik nooit meer, maar daar moest ik dus meteen aan denken. Ja, het is ook van Ferrero, denk ik dus. Van het merk. Van Nestlé, whatever.
Mooi.
Zo die dingen.
Ja, goed. Wie of wat is de grootste invloed in je leven?
Mijn oude dansdocent, Nicole. Die bloedmooi was. Nog steeds is, denk ik. Mag ook mij zeggen.
Ja, jij wilde dat ik jou zeg. Ik weet het niet. Wat? Eerst dacht ik YouTube.
Oh, wow.
Dat kan een antwoord zijn, toch?
Ja, toch?
Ja, het is mooi dat dat bestaat ook.
Tikkeltje gênant, maar... voelt gênant.
Toch een grote inspiratie, dat we alles vinden.
Ja, daarom.
Eigenlijk is alles jouw inspiratie dan.
Ja.
Nou, dat is jammer dan weer.
Ja.
Ja, had inspiratie uit alles. Ja. Hey jongens, Café Theaterfestival. Jullie zeiden net, jullie hebben elkaar ontmoet op de meme-opleiding. En toen was natuurlijk het eerste gesprek. Wanneer gaan we meedoen aan het Café Theaterfestival?
Exact.
Of niet?
Nee.
Laten we eens even beginnen. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen vanaf de meme-opleiding?
Ik zat een jaar boven Tom. in de opleiding. En we hebben elkaar tegengekomen omdat ik jou eerst had gevraagd voor een project om mee te doen. Ik mocht een regie doen bij Caravaan Festival. En toen heeft Tom daarin meegespeeld en meegeholpen erin. En toen was dat gebeurd, was heel leuk, was heel gezellig. En toen was het een beetje klaar ook wel. En toen belde Tom.
Toen zat ik in mijn vierde jaar en toen had ik ineens 2 weken niks te doen. En toen dacht ik, hey, dat met Niek was best leuk. En laten we een onderzoekje doen. En dat onderzoekje hebben we uiteindelijk doorgezet in Fringe. Een voorstelling voor Fringe gemaakt in 2021. En dat was heel fijn, dat ging heel goed te doen.
En dat was een meme-voorstelling.
Ja.
Hoe is het gesteld met de meme in Nederland?
Heel goed eigenlijk.
Ja.
Ja, dus veel mensen denken dat meme altijd zo pantomime is. Dat je dan zo in een doos zit en dan wit geschminkt, in een doos zit en dan niet meer uit wil komen. Dat denken heel veel mensen altijd.
Sesamstraat bij mij.
Ja, nou, dat snap ik.
Ja, ja.
Ja, met zo'n traantje dan zo geschilderd. Dat denken heel veel mensen. Maar meme is eigenlijk fysiek theater waar je ook mee kan spreken. En het kan ook dansen, maar het kan ook veel meer theater zijn dan of toneel zelf. Dat is het eigenlijk veel meer. En wij maken vooral filmisch theater, noemen we het. Filmische meme.
Filmisch theater,
ja, dus oké. Okay. Je moet een beetje bedenken alsof je in een film zit van Wes Anderson / David Lynch. Maar dan voor je ogen gebeurt het allemaal. Het wordt ook een beetje geëdit voor je ogen. Daarom is het geluid.
Roy Anderson.
Heel veel Anderson. Maar ook wel Wes Anderson.
Ja, een beetje.
Met de esthetiek die we hebben.
Ja, we begonnen met Roy en misschien nu ook wel een beetje Wes.
Ja. Ja. En dat ook sound en licht een heel groot element speelt bij ons. Zo die soundscape dat je in een film hebt, die je mee doorvoert van de ene scène naar de andere, dat doen wij ook altijd in ons werk. En licht speelt er ook een heel grote rol in. Met blackouts werken, waardoor je opeens van het ene ruimte en tijd naar de andere kan springen.
Oh ja. Het begon uit een soort idee dat we eigenlijk in de studio waren en gewoon als twee kinderen gewoon zeiden, we gaan de hele ruimte vol stoppen met rook, dat vinden we mooi. Dus heel erg vanuit een soort van, zullen we nu dit doen en we gaan nu dit proberen. Dus heel soort, ja, alsof er twee jongetjes zijn die aan het knutselen zijn. En vanuit daar kwamen, vanuit dat speels en vanuit dat, nu dit en nu dit, kwamen ze van, dit is best filmisch. En vanuit daar zijn we de filmische kant op gegaan.
Is dit een subgenre, filmisch theater?
Ja, best sub.
Ja.
Het wordt nu iets meer, komt het naar voren, merken we.
Ja,
maar we zeggen altijd dat we de eerste zijn.
Ja.
Ik denk altijd beter.
Jullie zijn hier de pioniers van het
absoluut.
Exact.
Filmtheater.
Ja, maar iedereen mag het doen. Iedereen mag het doen.
Dat is filmisch theater.
Filmisch theater, ja.
Ja.
Dat,
ja. En wat zijn dan volgens jullie de pioniers dan de eigenschappen van filmisch theater? Waarom moet het voldoen?
Dat het hele podium, het hele beeld is. Dus dat bijvoorbeeld niet dat het niet alleen maar gaat over de performer, maar ook over die lamp die daar hangt en dat de vloer meedoet. En dat dus het hele beeld, net zoals op een film, is natuurlijk kijk je naar alles. Dat is eentje.
Ja, dat je geluid ook niet enkel als ondersteuning is van, oh ja, soms is er leuk muziekje om dingen de ene scène naar de andere te gaan, la 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 la, om de overgang te maken. Maar dat het inherent is, vanaf begin tot einde, een essentieel onderdeel is. Dat is een belangrijke.
En wij noemen het soort filmisch editen. Dus dat je een scène hebt die ineens stopt en ineens ga je in een speel je met tijd. Dus hoe je soms in een verhaal een chronologische volgorde hebt, kan je in film heel makkelijk knippen. En dat proberen we ook toe te passen in theater.
Ja, precies.
Maar er
ja.
Dus ook best veel magische trucjes te kunnen zijn. Een beetje illusionisme zonder dat het is, er komt een duif uit mijn hoed of mijn mouw. Maar dat er nou best snelle changementen zijn, dat je in 3 seconden een heel ander kostuum aan hebt. En dat helpt een beetje bij het filmische element.
Ja. Is dit de toekomst van theater?
Misschien. Ik weet dat er ook wel theaters zijn zoals het HNT, die het heeft over episodes.
In HNT? Plaats
het Nationale Theater in Den Haag. Dus die noemen hun. Ik was ooit naar een voorstelling die duurde 5 uur en dan noemden ze stukjes episodes. Dus ik merk al dat theaters zich meer verwijzen naar film. Omdat men ook tegenwoordig meer film en beeld ziet dan theater. Dus ik denk dat het ook wel een goede terugkoppeling is of zo. Of het gebruiken ervan. Dat mensen misschien meer beeld kennen dan theater.
Ja, sowieso het fragmentarische daarvan.
Ja.
Want film is natuurlijk iets fragmentarischer ook dan een klassieke theatervoorstelling. En dat komt meer en meer naar voren ook wel. En mensen beginnen daar ook meer en meer gewoon aan te geraken.
Ja. Dus de episodes van nu zijn de hoofdstukken van vroeger?
Ja.
De bedrijven?
Of de actes, de bedrijven, ja, precies.
Mooi.
Ja. Ja. In het filmische theater dan. Oké, nog meer dingen waar het moet voldoen?
Nou ja, wij werken vanuit het fysieke natuurlijk altijd. Dus wij vinden het bij het filmische horen dat er opeens heel veel onverwachte momenten zijn in lichamelijkheid. Het echt, we werken heel vaak met het feit dat onze lichamen kunnen morfen of kunnen als poppen gehanteerd worden of kunnen smelten. Die kwaliteiten, dat zorgt ook voor een soort filmische kwaliteit altijd. Dat het niet een dans is of een theatertekst, een tekst in het algemeen, maar dat je echt magie voor je ogen ziet gebeuren. Dat is ook best iets filmisch, vinden we.
Ja, het is vooral, misschien is ons genre het beste, filmisch fysiek theater. Dat is wel nog een belangrijk woord om eraan toe te voegen. Ja. En dan kan er wel tekst bij komen, maar het komt vanuit het fysieke. Ik snap denk ik of er nog meer dingen zijn die...
Ja, wat het voordeel ook is van in het film natuurlijk, heb je altijd geluid dat komt vanuit de boxen. En als je mensen hoort praten op theater, dan is het zo in het hier en nu, omdat die stem gewoon hier is. Maar omdat het fysieke minder... Ja, toch een soort barrière ook heeft, die meteen aangesproken is met mensen van jij bedoel ik of daar. Dat zorgt ervoor dat er een kleinere afstand is, waardoor je iets meer kan zitten en kijken ernaar, maar wel opgenomen kan worden in het geheel. En ik denk dat dat ook een belangrijke is, eigenlijk fysiek, om filmisch te kunnen gaan.
Hey, je kijkt nadenkend, dus ik dacht...
Ja, ik zat na te denken of ik nog iets had, maar... Nee, even niet.
Het is wel mooi om een manifest te schrijven.
Ja.
Het filmisch fysiek theatermanifest. Ja.
Hey, en is jullie voorstelling bij het Café Theaterfestival ook filmisch bewegingstheater?
Nee, dit is de eerste keer. Onze vorige twee voorstellingen die we hebben gemaakt waren in een black box, dus in een traditioneel theater. En deze voorstelling is de eerste keer dat we op locaties werken.
Je noemt dat theater een black box?
Ja.
Dat is de term die jullie geven aan dat filmisch theater?
Black box is de naam die je geeft aan een theater waarin zwarte gordijnen hangen, een zwarte vloer is. Dus, ja. Dus de black box waar alle magie ontstaat.
Het tegenovergestelde van de white cube in een museum.
Ja. Ja.
En daarin heb je dus heel erg dat je helemaal donker kan gaan en waardoor je dus changementen kan maken en dus met heel veel met licht en rook kan doen. En dat kan niet in een café. Dus die elementen zijn weg, maar het element geluid en het element fysiek, die zijn er wel nog steeds. Ja. Ja.
En dus je had een voorstelling gemaakt en dacht je, ik wil van een black box naar eigenlijk een white box?
Nee, niet white box, meer...
Meer naar de mensen toe.
Naar de mensen toe, ja precies. Ja.
Want dat vinden we zo fijn en vet aan het Café Theaterfestival, dat er vaak mensen komen die niet naar het traditioneel theater gaan.
Nee.
Dat ook een beetje, je wordt overvallen in een café setting. En wij dachten, die mensen moeten wij een beetje proberen te benaderen. Want ons theater is iets minder conventioneel, zoals een ITA, een internationaal theatergezelschap in Amsterdam, of het Nederlands Nationaal Theater. Het zijn best grootse dingen allemaal. En
ja, en mensen hebben vaak ook bij meme of bij fysieke dingen dat ze denken, dan snap ik het niet. Of dan of dat is allemaal abstract. Of ze gaan naar plekken die ze wel kennen. En we denken dat we eigenlijk veel toegankelijker zijn en voor veel meer mensen... mooi dan mensen denken. Dus daarom dachten we, oké, we moeten naar de mensen toe. We moeten het laten zien. En daar is Café Theaterfestival een hele goede stap in. Ja.
En neem ons mede naar het gesprek, want dit heb je met elkaar over gehad, toch? Hoe ontstond dat gesprek?
Nou, het begon vooral, we hadden heel interessant materiaal gevonden. We hadden echt materiaal gevonden dat we van dachten, dit is vet, dit is cool. Maar dit is fijn om ook te performen, dus op andere plekken. We hadden al geperformd op een strand... achtige situatie, op Oerol was dat dan. En toen ook ergens op een weiland. En toen dachten we, we moeten dit echt veel meer naar buiten brengen. Naar de mensen toe. En toen hebben we echt gaan kijken, waar is dat? Waar zijn die plekken om die publiek te sprokkelen? Want dat theater is een oudbollige kunstvorm eigenlijk. Zo'n soort Grieks ding dat eigenlijk best weinig veranderd is in 2000 jaar. En het is ook een beetje saai en het verliest heel vaak van film, ook theater. En podcast bindt ook nu echt heel veel inderdaad, zoals deze, aan mensen. Dus toen dachten wij, hoe kunnen we een soort nieuwe elan geven en hoe kunnen wij meer moeite doen vanuit ons? Omdat er vaak wordt gezegd, mensen komen niet naar theater. En hoe moet je dat oplossen? Nou, het is vaak een beetje langs één richting dat we dan denken. Maar dachten wij, wij gaan daar naartoe. En zo zijn we een beetje terechtgekomen bij Café Theaterfestival. Dat kwam dan via onze feed op Instagram. Zagen we dat en toen dachten we, dit is het. Toen hebben we ons aangemeld en... Dus de dag na onze première en toen de dag nadien moesten we met echt kleine oogjes moesten we gaan naar Café Theaterfestival en moesten we ons werkje presenteren van 2 minuten om te kijken of het leuk was voor hen en of we geselecteerd werden. Dus toen op de trein daar naartoe bedachten we, wat gaan we eigenlijk doen?
Nee.
Ja, echt waar. Maar we hadden al een beetje materiaal een beetje zo onderzocht of zo, maar we dachten, dit komt helemaal niet uit, want we hebben de 18e première, de 19e moeten we daar zijn in Utrecht. hadden we ook gevraagd, kan het alsjeblieft niet om 10 uur 's morgens, maar kan het alsjeblieft om 4 uur 's middags. Ze hebben helemaal moeite gedaan daarvoor. En toen zaten we op de trein, toen zeiden we, Anna, als jij nu daar staat en ik doe dit en ik sta op jouw schouder en dan zwaai jij 2 keer recht en 3 keer links en komt dat, is dat, doe dat aan? En dan zei je, ja, dat is prima. Of ja, je kwam ook met ideeën natuurlijk. Ja. Kom niet helemaal van mij.
Dus dit idee is ontstaan in een trein? Samen uit andere ideeën?
Ja, een beetje, ja. Ja, ja. Ja en ook wat heel leuk is aan... heel vaak is het zo, theater als in, is het heel, heel helder. Jij zit en jij kijkt naar mij. En wat het leuke hier aan is dat... We langs het publiek lopen en om het publiek heen. Dat is natuurlijk dat elke maker die bij het ZDF werkt, moet daar iets mee. Want het is natuurlijk een hele andere vorm dan normaal. Dan een traditionele black box. Dus we dachten, ja, we houden wel van de uitdaging. Dus daarom dachten we, na de première, we gaan gelijk door.
Die energie er nog in zitten.
Ja, het laatste beetje energie.
Kleine oogjes, veel energie.
Precies, ja.
Ook niet meer geslapen sinds 1997 voelt het voor mij, eerlijk gezegd. Je ziet me nu niet, maar ik zie er echt heel moe uit.
Hey, en noem eens een van de ideeën. Ja. Want je zei, het is eigenlijk een samenraapsel van ideeën.
Ja, het is eigenlijk één groot idee geworden. Dus we hebben van samenraapsel van ideeën naar een soort kern gewerkt. En de kern van onze voorstelling, en die heet dus ook It really hurts when your head hits the concrete. Dus het doet echt veel pijn als je hoofd het beton raakt. Daar,
waarom in het Engels?
Omdat het language no problem is, omdat we geen tekst gebruiken.
We willen heel graag internationaal. Dus dat is, dat is een stap die je zelf kan zetten. En voor de rest komt het later. Ja.
En het komt eigenlijk ontstaan vanuit het idee dat je een rugzakje met je meedraagt als persoon eigenlijk, maar niet altijd een slecht rugzakje. Want vaak wordt er gerefereerd als, ah ja, dat kind heeft een rugzakje of je hebt een trauma. En dat is best dramatisch allemaal. Maar wij vonden het ook fijn om te kijken, oh, wat is het eigenlijk als je ook die andere kant van dat rugzakje benadrukt. Dus dat het er ook iets als ervaring is. Waar je kan een trauma ook als ervaring omschrijven of omgekeerd. Zonder afbreuk te doen aan een of ander gevoel. En toen hebben we dat een beetje fysiek vertaald met wat draag je met je mee, letterlijk. En dan hebben we 2 personages eigenlijk gecreëerd. En ik ben dan eigenlijk de man die het rugzakje slash iets met zich meesleept en dat is Tom. En Tom is een Zwitser zakmes, noemen we hem altijd, waar alles mee kan gebeuren. Dus er kan, nou ja, water uit zijn mond komen, er kan muziek uit zijn lichaam, hij kan smelten, hij kan soort bijna een flesopener zijn. En hij spiegelt mij ook heel vaak. Dus mijn interne belevingswereld, dat is Tom. Met alle magie die daarbij hoort. Alle crazy weirdness.
Ja, we houden er heel erg van om dingen die niet tastbaar zijn of niet zichtbaar, maar we wel allemaal ervaren, zoals iets met je meedragen, om dat fysiek vorm te geven, om daar vanuit daar te over kunnen hebben. Dus dus dingen die je niet ziet, wel te laten zien eigenlijk. Dus ik ben hetgene wat niet met zich meedraagt.
Was dat de grootste uitdaging, om iets te laten zien die je niet ziet? Bij het maken van de voorstelling?
Dat doen we met alle voorstellingen eigenlijk.
Dat is wel iets wat we heel leuk vinden om te doen. Ja.
We zijn vaak geïnspireerd door hele abstracte filosofische dingen.
Zoals?
Zoals, nou ja, wat is trauma, wat is ervaring, of wat draag je met je mee? Dat is best zo... Je kan daar heel veel woorden aan geven, maar je kan nooit echt dat gevoel echt heel goed omschrijven. Onze vorige voorstelling ging over in transit zijn, vastzitten, liminale zones, nou, allemaal grootse woorden. Wat is vastzitten eigenlijk? Moet je echt 3 teksten overschrijven van 50 pagina's om het echt goed te kunnen begrijpen. En onze eerste voorstelling ging over melancholie, ook best iets niet tastbaar. En dan willen wij dat echt heel tastbaar maken via beelden en atmosferen die dat gevoel geven. Want omdat het voor iedereen toch anders is, proberen op die manier het heel persoonlijk te maken door universele aan te spreken.
Maar dan zit je wel los van het abstracte.
Ja, we beginnen vanuit het abstracte altijd. Dus vanuit melancholie is best iets abstract.
Ja.
Ja, en dan proberen we, oké, wat is dat gevoel? En dan vertalen we het naar wat voor ons dat fysiek is. Dus bijvoorbeeld voor ons was melancholie, om dat te pakken, ook wat kijken naar de natuur en dan een sneeuwstorm hebben. En hoe ga je een sneeuwstorm vertalen naar theater? Nou, pak 3 rookmachines en een gigantische ventilator van 2 bij 2 meter van 3 ton die windsurfers aanstuurde indoor. Nou ja, en je hebt een sneeuwstorm gecreëerd in een theater. Ik zeg het allemaal heel makkelijk, hè? Maar of je hebt een gevoel van trillen in je, of dat een beetje zo'n vibratie is in je. Nou, wat er als een aardbeving in je zit, wat als dat je lichaam dus als een aardbeving rondspartelt op het toneel. En op die manier proberen we dat abstracte gevoel een beetje vorm te geven dat zichtbaar is voor iedereen.
Is dat nodig, een abstract gevoel vormgeven?
Ja, soms wel. Want abstractie is moeilijk om het over te hebben. Of deze dingen zijn... Nee, het komt dan van een plek dat we het allebei voelen. En het erover hebben is dan moeilijk. En als er dan zo'n beeld aankomt, dan wordt dat makkelijker. Of dan kan je het zien. Dus ik denk dat het wel iets kan geven als je iets wat je normaal voelt en moeilijk over kan praten, ineens kan zien.
Het geeft gewoon herkenning ook.
Ja.
Dat je opeens denkt, oh, ik zit niet alleen met dat gevoel en ik zie het ook echt. En ik kan het dus ook even uit mijn hoofd zetten en daar plaatsen op het toneel bijvoorbeeld. Of je kan het ook meenemen andere keren het voor je zien in plaats van dat alleen maar zo resoneert in je hoofd.
Ja.
Ja, op die manier hebben wij een soort psychologisch drama gemaakt. Of is onze voorstelling eigenlijk altijd een soort therapiesessie. Maar dan heel grappig. En grappig.
Maar je zegt het wel, film is ook psychologisch drama.
Ja, dat ook wel.
Toch?
Ja. Ja, dat je echt niet kan snappen, want veel mensen denken, als ze naar theater gaan, als ze een lijntje zien van A naar B, oh ja, Pietje gaat naar de bakker en daar gebeurt dus heel erg en op het einde komt alles weer goed, of niet. Maar bij ons is dat dan toch veel fragmentarischer. Dus je moet veel minder denken eigenlijk en veel meer vanuit je onderbuik voelen. En je tentakels uitzetten, je antennes naar wat er gebeurt voor je op podium. En dat is best nog moeilijk ook, want dat wordt ook niet aangeleerd op school. Je wordt alleen maar aangeleerd van, ah ja, zo werkt het, dan is het een oplossing, of een probleem en dan een oplossing. Maar je wordt veel minder aangeleerd van, oké, wat zie je eigenlijk echt en wat voel je daarbij? Eerst wordt iets anders aangeleerd en dan moet je dat leren, want opeens is dat belangrijk als je 17 bent. Maar als je 3 bent, is dat niet belangrijk, want dan moet je eigenlijk alles eruit kegelen van fantasie.
Dus is dat ook het doel, denk je, van theater als kunstvorm, om juist dat rechtlijnige eruit te trekken en mensen mee te nemen van, oh, zo kan het ook?
Ik denk zeker dat dat een doel kan zijn. Of ja,
dat is het moeilijke van kunst. Hè. Ik denk dat het gewoon meerdere doelen heeft, afhankelijk van wat er gemaakt wordt. Ja. Sommige mensen vinden politiek theater bijvoorbeeld heel fijn, omdat het dan echt zo de staat van de wereld heeft vertegenwoordigd. Dat vinden wij waarschijnlijk, ik vind het ook wel belangrijk, denk jij ook. Mm-hmm. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat je kan wegdrijven als je kijkt naar theater en dat het een hoopvol moment mag zijn. En dat is het.
Dus, een moment.
Ja, dat even hoop. Dus wij proberen altijd op het einde van de voorstelling een soort bakje hoop te geven. Een potje van hier, pak het maar mee naar huis en doe het maar open wanneer je wil. Dat je denkt, god, dat is toch een mooi beeld en dat resoneert bij mij zo erg. En dat mag het ook zijn. Dus ik ben altijd een beetje weerhoudend als mensen zeggen, theater of kunst moet dit zijn. Dan denk ik, nou ja, er zijn verschillende vormen daarvan.
Mm-hmm. Ben ik wel echt een zakmes, Tom?
Ben ik een echte zakmes? Absoluut.
Ja, is dat jouw karakter?
Nee, helemaal niet. Nee, het was ook heel grappig, omdat het idee van de zakmes kwam van een film die we hadden gezien. Het heet Swiss Army Man. Dus daarin is daadwerkelijk een persoon is echt een zakmes. En die is echt gestoord. Die is ook een soort pistool. Dus er komen dingen uit zijn mond geschoten. Wat is er nog meer? Hij is een scheermes, hij is een waterput. En we vonden dat gewoon een heel cool idee, dat een mens, wat je met je meesleept, letterlijk dingen kan zijn. En in onze voorstelling hebben we een aantal van die dingen. Het is heel leuk om dat te spelen, omdat je dus zo... Ik speel dus half mens, half nog iets anders. En dat is heel grappig om dat te spelen.
Maar ik vind toch wel dat je een soort wel Zwitser zakmes bent, hoor, soms.
Ja, nee, ik ben het als persoon,
mens,
bedoel je.
Als mens, het leven. Mm. Ja, toch wel. Je bent wel een soort goede chameleon die met alles en iedereen kan opschieten. Mm. En dan soms ook een beetje bot kan zijn. Soms heel scherp. Mm. Maar soms ook wel situaties kan openen. Dus ik denk het eigenlijk wel.
Situaties kan openen, die vind ik heel mooi.
Ja, zoals een flesopener, maar dan precies. Situaties.
Maar dat is dan een beetje de hele dagse Inspector Gadget. Ja. Een beetje mee.
Ja.
Sorry, maar even mijn referentie.
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Maar het gaat dus meer om dingen die mensen met zich meedragen in het zakmes, als het ware.
Ja. Ja. Ja.
Hoe groot is jullie eigen zakmes?
Het is soms kleiner dan ik zou willen. Ik zou handiger willen zijn. Ik denk dat het zakmes ook wel een handig iets is. Ja, ik zou handiger willen zijn. Mijn zakmes zou groter moeten.
Maar bedoel je met zakmes een soort rugzakje dat je draagt? Of bedoel je het rugzakje dat je draagt? Nou, het rugzakje, ik heb best een rugzakje. Ja. Dat denk ik wel.
Ja, ik denk ook dat het zeg maar soort twee dingen zijn. Als in het is zo, het zakmes is zo bijna de positieve kant van alles wat je met je meedraagt. Dus dan kan je het dus inzetten. En het kan ook soms heel zwaar zijn. Dus dat je iets meemaakt en dan soms kan je dat dus inzetten en soms kan je dat niet inzetten. Dus ik denk dat ik meer zou willen kunnen inzetten, maar best een rugzakje heb.
Ik zei expres ook zakmes, want ja, inderdaad, wat ja, je precies zegt, rugzakje is niet per definitie ja, positief.
Nee, daarom. Nee, zakmes is een mooi woord.
Ja, maar het is wel waar om het te bekijken, dat rugzakje, en dat wat wij ook proberen met de voorstelling, om je de dingen die je hebt meegemaakt altijd te inzetten voor je eigen goed.
Ja, dat is positief, ja.
Ja, en dat heb ik wel de laatste tijd met mijn eigen persoonlijke situaties wat meer leren hanteren. Van, oh ja, ik heb dit geleerd en dan, hoe kan je je eigen zakmes gebruiken om de situatie om je eigen uit de knoop te helpen eigenlijk.
Ja, wordt dan zo'n rugzak wordt dan een zakmes?
Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ik ga die pikken. Ja. Ik vind die echt heel mooi.
Dat mag.
Ja, hoe je rugzak een zakmes kan worden. Ja.
Is het ook zo dat door deze voorstelling jullie rugzakken meer zakmessen zijn geworden? Weet ik niet. Je begint te lachen.
Ja. Misschien, ja.
Ja, van mij wel. Dat is wel echt waar, ja. Mm. Ja, dan toch wel.
En hoe dan?
Ja, dat is een goede vraag. Hè? Kan ik mijn hele familiegeschiedenis opduiken? Nee,
ja. Als je één ding kon noemen, in het kort.
Ja, dat toch altijd heel vermoeiend. Want als je kijkt, ik sleep Tom de hele tijd mee. Dat is ongelooflijk vermoeiend. Hij is gewoon 65 kilo die je de hele tijd op de grond sleept en op je rug draagt. En staat op je schouders. Het is echt zo'n gewicht dat je met je meedraagt. Maar een keer dat hij er dan van mij is en gewoon naast mij staat, dan is er best een soort lichtheid dat er is. En dat gevoel van lichtheid in dat moeilijke en blijven communiceren eigenlijk ook over technische dingen, zoals hoe, als jij op mijn schouder staat, is dat ongelooflijk veel pijn. Dus je moet constant proberen te levelen met elkaar. En dat is wel iets dat ik echt überhaupt altijd met jou heb als ik samenwerk met je. Dat ik dat doortrek in mijn ander persoonlijk leven. Dat me wel echt een beter mens maakt eigenlijk.
Ik vind het heel leuk wat je zegt over dat je er naar kijkt. Ik denk dat dat iets is wat ik wel heb geleerd. Dus dat je in plaats van dat je het met je meedraagt en er geen aandacht aan geeft, dat je het dus kan zien. Van, ah ja, ik draag dit inderdaad met me mee. Of ik heb dit voel ik. En je mag er zijn, of zo.
Is dat dan een andere kijkrichting?
Misschien, ja.
Of ja, gewoon iets wat je nooit is opgevallen?
Misschien een andere kijkrichting, ja. Want dat vind ik ook zo leuk aan deze voorstelling, dit onderzoek, is dat het gewoon hetzelfde ding kan soms heel zwaar zijn en soms heel licht. En dat is gewoon een leuk iets om dat fysiek te voelen. Niek me dan soms teelt en dat ik voel van, ah ja, dit moment is het heel zwaar en nu lukt het allemaal niet. En dit moment lukt het wel, terwijl het gewoon hetzelfde lichaam is, hetzelfde zakmes.
Je hebt toch ook altijd als je een gesprek met vrienden hebt, dat het dan gaat over wat die persoon al heeft meegemaakt en dan probeer je een soort advies te geven. En dan zeg je toch heel vaak, ja, maar ik heb ook zoiets meegemaakt. En dan kan je het zo heel normaal vertellen. En dan probeer je vanuit je eigen ervaring advies te geven aan iemand. Maar dat volg je dan eigenlijk bijna nooit op, dat eigen advies, omdat het gewoon altijd veel moeilijker is. Maar het is dus eigenlijk, de rugzak die je hebt, is gewoon een zakmes. Maar je hanteert het zelf niet. Of ja, je durft het niet te hanteren of je wil het niet te hanteren, maar het is sowieso twee kanten van het verhaal.
Volgens mij is het een voorstelling om over na te denken dat je allebei nog... het is een proces,
ja,
toch?
Ja, maar elke voorstelling die we maken, denken we steeds bij elk gesprek opnieuw, oh ja, dat zit er ook in, dat zit er ook in. En het is gewoon, ja, met elke voorstelling, met elke goede voorstelling, dat je dan, het blijft naresoneren op een bepaalde manier, dat wij ook dingen zien, dingen horen die eigenlijk dat we niet bedacht hebben. Ja. We hadden een vooronderzoekje getoond hiervan op het zand, dus van Oerol, op de Schelling. En er was een kind van 4 die naar aan het kijken was, 4 of 6 of zo. En hij was de hele tijd keihard aan het lachen. Hij vond het gewoon hilarisch de hele tijd. En hij zat gewoon op de eerste rij. Dus je hoorde dat kind echt zo ha, 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 ha de hele tijd doen. En er was een oudere vrouw van rond, weet ik veel, 60 jaar of zo. En zij is dan voor mij gedacht, hij ging het echt over depressie. En dat je opeens zo denkt, oh wow, andere werelden. Ook die leeftijd is natuurlijk een belangrijk punt, maar die gelaagdheid dat we proberen te tackelen, dat zit er dan wel in. En dan kan je het inderdaad als een zakmes zien, maar ook als een rugzak. En dan hangt het een beetje af van hoe dat je het dan bekijkt. Dus dat vond ik echt vet. Ja. Het grootste compliment ooit misschien over een voorstelling.
Mag ik een observatie delen? Mm-hmm. Volgens mij hebben jullie je hoort wel eens, je zijn duo, dus er is een bepaalde klik tussen. Weet je wel, Bas en Adriaan, de ene was clown, ook al gebaat, dat werkte goed. Volgens mij is het bij jullie, en daar mag je op reageren, mm-hmm, is het een soort filosofische maakbaarheid.
Mooi.
Heel mooi.
Ja.
Maakbaarheid ook, dat vind ik mooi, dat het een soort fluïde ding is.
Ja, ook alles wat we maken is nooit af en gaat altijd verder. En we vinden ook het heel leuk om zo... Ja, het is ergens fijn als het af en toe wel af is, maar we vinden het ook heel... We hebben vaak de neiging om gewoon nog door te werken. Door te blijven filosoferen, ja.
Ja, onze projecten en processen duren vaak 1,5 jaar. En dan zitten we niet de hele tijd van dag 1 tot dag, wat is het, 465, 460. Zijn we niet de hele tijd aan het doorwerken aan datzelfde project, maar we laten ook dingen fermenteren de hele tijd. Dus daarom kom je met nieuwe dingen de hele tijd. En dat maakt het interessant, vind ik ook, dat we dit doen. En dat we niet een soort 6 weeks klassiek repetitieproces ingaan van, oh ja, we gaan nu beginnen en dan met 6 weken moet af zijn en dan is het klaar eigenlijk. Maar daardoor beïnvloedt het ons best veel en kunnen we een beetje sparren over het leven daardoor ook.
Is dat niet moeilijk, dat je nooit het af lijkt te hebben? Dat er nooit een einde is?
Het is echt verschrikkelijk. Het is
dubbel. Als in, het past heel erg bij wat we maken, denk ik. Maar, nou ja, en soms is het ook af, hoor. Als in, het is ook,
dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. We hebben voorstellingen nu echt al 10 keer gespeeld, de vorige. En we zeggen, ah ja, maar als we volgend jaar die weer spelen, gaan we die scène eruit halen. Ja. En gaan we dat doen.
Ja, dat is waar.
Jullie hadden het net al voor, we willen echt theater naar de mensen toebrengen. Hoe heeft Gist daar, want jullie zijn bij Gist, hè?
Ja, klopt.
Je kwam daar binnen en toen dacht je, dit is het? Of hoe ging dat?
We dachten, wat was mijn eerste gedachte? Ik dacht, wow, wat een hoge ruimte en wat vet dat er een balkon is. En hier kunnen we van alles mee. Dat is wat ik dacht. Wat moeilijk, want vaak werken we dat het publiek aan één kant zit en dat wij één kant hebben. Dus heb je heel makkelijk twee richtingen. En nu is het zo van, oké, we willen dat iedereen veel ziet. Dus we moeten echt naar de mensen toe. Dus we moeten in dat hoekje en dat hoekje en dat hoekje. En dat is leuk om dat zo aan het materiaal te koppelen en daarmee te spelen.
Gaaf. En heeft gisteren nog bijgedragen in jullie performance, zeg maar, toen je dacht van, ah ja.
De locatie, we beginnen buiten, dus we werken echt met de hoek. En er is ook een heel leuk stukje dat er is een balkon en op een gegeven moment blijf ik daar per ongeluk aan hangen. Dus dat is heel leuk qua de hoogte waar we dan mee werken. Dus dat is wel echt iets wat we nog niet eerder hadden gedaan en we dachten, dat moeten we hier doen.
Dik spoiler.
Ja.
Ja, maar het komt op een onverwacht moment.
Ja, precies.
Je ziet het echt niet aankomen. Dus je moet maar bedenken waar het gaat hangen en waar hij gaat gaan hangen. Nou ja, dan heb ik allemaal zo de dingen van op tafel staan, barren staan. Dus elk hoekje van de ruimte gaat er wel iets onverwachts gebeuren.
Is dit de juiste locatie voor filmisch theater zoals jullie doen?
Nou, ik denk dat er heel veel locaties eigenlijk gewoon geschikt ervoor zijn. Ik denk dat er gewoon een soort goede invalshoek moet gevonden worden hoe dat wij dat als maker kunnen veranderen.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Ik denk dat er geen enkele locatie niet geschikt is.
Lijkt me jullie proces ook wel heel leuk, toch? Je komt ergens binnen en dan, net zoals zeg maar een, laten we zeggen, geheim agent de ruimte scant van waar die uit kan, gaan jullie de ruimte.
Ja. Dat is eigenlijk leuk in het algemeen, denk ik, aan het leven. Als wij ergens zijn, we komen op een plek dat we denken, oh, dit is vet hier, of dit is mooi. We moesten samen gaan naar Engeland, naar Brighton, om te spelen. En moesten de ferry nemen met de auto ergens bij, ik weet niet meer wat het is, bij Dunkerque, denk ik. Bij Dunkerque. En daar was er echt een soort verlatenheid van je welste met een zoemende vendingmachine die zo frisdranken eruit doet. Ja. Er waren 3 verloren figuren die ook een beetje naar de lucht aan staren waren, die grijs waren, een paar douaniers allemaal. Ook de tax-free shop, en dan ben je een soort, ja, Brexit was toen al bezig, dus je bent een soort echt een tussenplek was dat. En je dacht echt, wat een verlaten wereld is dit. En dat is super vet, vind ik wel, als theatermaker of ja, dat je daarin getraind bent om een beetje zo te kijken van de absurditeit van het leven is veel mooier dan theater. Theater is een soort zwak aftreksel er eigenlijk van. Dus wij proberen eigenlijk iets wat al bestaat, en wij proberen een beetje de mensen te doen kijken op een bepaalde manier. Dus dat is ons leerproces. Of ja, wij zijn de docent eigenlijk voor ons publiek veel meer. Het is mooier buiten dan binnen altijd.
Wat zijn jullie verwachtingen van het Café Theaterfestival?
Ja, nieuw publiek.
Ja.
We willen vooral heel veel nieuwe mensen ontroeren en beroeren en verroeren. Alleen maar roeren. Met wat we doen. En niet per se omdat onze zalen vol moeten zitten. Dat is natuurlijk leuk meegenomen. Maar dat je mensen kan raken met wat je doet. Daarom maak je kunst. En dit is gewoon een nieuw publiek. Nieuw groot publiek. Dat we kunnen raken daarmee. Zo clichématig wat je kan denken, maar ik denk wel dat dat een beetje de kern is van wat we proberen allemaal, dat je in het theater doet of niet. Je probeert toch een betekenis te hebben aan je leven. En dat komt een beetje vanuit, hoe kan ik jou proberen te helpen met wat jij meemaakt?
Dus jullie gaan met een bus, met flyers, de stad door om te zeggen, kom naar ons kijken.
Ja.
Ja, en ja, we hebben postcards. Dus we maken van ons elke voorstelling maken we postcarten.
Postcards.
Postcard, ja. Dus die van de voorstelling is. Dus ja, inderdaad. Die gaan we rondgeven.
Ik ga jullie helpen.
Ja.
Ik geef jullie een minuut tijd. Spotlicht gaan nu aan. Maak maar een minuut een commercial voor jezelf, voor de voorstelling, voor Taplokaal Gist.
Nou, wij zijn De Ronde Droom en wij spelen It Really Hurts When Your Head Hits the Concrete in Taplokaal Gist op Café Theaterfestival.
29 februari 1, 2 en 3 maart.
Ja, en de voorstelling gaat over wat je allemaal met je meedraagt. Dat kan je heel moeilijk noemen een rugzakje, maar dus ook je zakmes. Die je kan inzetten wanneer je maar wil. En dat gaan we op een heel bijzondere manier vertalen.
Want in deze voorstelling is het niet iets abstracts of iets onzichtbaars, maar in deze voorstelling is het fysiek. Is het namelijk letterlijk een lichaam wat je met je meedraagt.
En dat lichaam wordt gesleept over de vloer, kan staan op schouders. Dus het is ook heel acrobatisch. Water uit de mond, muziek uit het lichaam. Alleen maar gekke, rare dingen waar je van denkt, is dit mogelijk? Dat gebeurt voor je ogen. En terwijl dat je denkt, wat gek, word je ook nog eens geraakt.
Punt.
Punt.
Tom, wat ga je nog doen vandaag?
Ik ga slapen.
Nick, wat ga je doen? Hè?
Ja, mijn lief heeft gekookt, dus daar ga ik naartoe in Amsterdam. Dus dat ga ik vooral doen. Eten en ook slapen ook een beetje.
Het lijken me twee hele mooie kijkrichtingen om naartoe te gaan, jongens.
Ja, toch? Ja.
Mag jullie heel hartelijk danken.
Ja.
En succes.
Yes.
Dankjewel.
Jij bedankt. Het was heel fijn.
Je luisterde naar Op de Barkruk. Presentatie, redactie en productie door mij, Julien Gleton. Redactie, editing en sounddesign deed Robert Cornelis. Met dank aan Luc de Groen en Sophie Lauwens van het Café Theaterfestival. Extra dank aan alle makers op de Barkruk. We zien je snel in het café.